Beter eten, wat is dat eigenlijk? Dat is eten, leven en produceren op een manier die bij jouw lichaam en jouw natuur past. Daar mag je naar terug. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaring en de verhalen van mensen die het anders doen. Die natuurlijker eten, omdat ze voelen dat dat voor hen de bedoeling is. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Beter Eten podcast. Vandaag hebben we een bijzondere gast, Herbert. En ik denk dat hij een heel mooi verhaal heeft. Dus ik ben heel blij dat je er bent, Herbert. Dank je wel.
Ja, leuk om te zijn, Charlotte.
Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, hij werd in 2019 uiteindelijk gediagnosticeerd met Parkinson. Maar had achteraf gezien al jarenlang last van toenemende Parkinson-verschijnselen. Nou, hij begon zijn zoektocht zelf naar een aanpak gericht op het remmen of misschien zelfs wel keren van die symptomen zonder medicatie. En dat is op zich best bijzonder, want Parkinson is in principe een progressieve ziekte. En zo wordt er vanuit de zorg vaak ook naar gekeken. En er wordt ook redelijk vaak gestuurd op het gebruik van medicatie. En voor heel veel mensen is dat ook iets heel bruikbaars en iets heel nuttigs. Maar dat hoeft misschien niet altijd. En er is zoveel meer dan dat. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Want hij ging zelf aan de slag. Hij paste zijn eigen kennis van biochemie toe op zichzelf. Gecombineerd met voeding, met leefstijl, ademhaling, mindfulness. Nou, er allerlei dingen waar we vandaag naartoe zullen gaan. Maar zo ontwikkelde hij dus zijn eigen protocol, wat hem bijna symptoomvrij houdt. En dat is best bijzonder. Ik weet dat medicatie eigenlijk best wel heel snel een go-to is. Maar er is dus zoveel meer. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. En het geldt denk ik niet alleen voor Parkinson-patiënten die hier iets aan kunnen hebben, maar meer mensen die zoekende zijn met chronische ziektes of met hun gezondheid. Er is op het gebied van voeding en leefstijl gewoon een hele hoop te halen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Herbert, nogmaals welkom.
Dank je, ja.
Ik heb een eerste vraag. En dat is, wat betekent beter eten voor jou? Kun je daar eens iets over vertellen? Hoe is jouw reis daarin geweest?
Ja, nou, mijn reis was niet altijd zo goed. Ik ben altijd echt wel een flinke bintje eater geweest, zeg maar. Ik hou heel altijd van heel veel koolhydraten, heel veel junkfood, veel calorieën. Ook wel, denk ook wel om misschien onrust te verbergen of omdat ik weinig energie haalt. Om af en toe even die rush, die dopamine rush te krijgen van chocola, van suiker. Dus dat had ik wel een heel ongezonde relatie mee, zeg maar.
Ja.
En dat heeft heel lang geduurd, tot een jaar of 5, 6 geleden. En dat is echt wel, het is altijd achteraf natuurlijk, echt wel een bottleneck geweest achteraf. Maar goed, het is allemaal veranderd nu.
Had je toen bijvoorbeeld ook overgewicht of andere klachten?
Ik heb altijd een klein beetje overwicht gehad en verder geen andere klachten. Maar wel achteraf gezien toch wel heel veel Parkinson gerelateerde klachten. En die zijn voor een deel toch ook wel, vind ik zelf, te wijten aan voeding. Ook wel leefstijl, maar in mijn geval ook wel veel aan voeding.
Ja.
Flinke onbalans.
Ja. En is vanuit daar ook jouw eigen zoektocht begonnen?
Ja, klopt. En dat heeft ook wel een bekomstigheid, anders was ik er misschien nooit echt opgekomen. Mijn vrouw die kreeg in 2015 diabetes type 2. En dat was even schrikken. Maar mijn vrouw is wel iemand die niet gelijk medicatie wil. En heel zelfstandig en assertief is. Dus ze zei van, wat kan ik er nou aan doen? Wat heb ik nou fout gedaan? Het zit wel in haar familie, haar ouders hebben het ook. En ze dacht, dat is een deel van het gebeuren. Maar bij haar was het al heel gauw van, diabetes heeft met glucose, met koolhydraten te maken. En wij genoten er heel erg van. Hè. We haalden elke week een 2 blikjes China's. En flesjes Judoan stonken wij als water. En in het weekend dan aten we appeltaart. En daarna aten we nog patat. Ach, je kent het misschien wel.
Ja, heel veel mensen doen. Zo ben ik ook absoluut opgegroeid. En zo doen mijn ouders het ook, ja.
Het was heerlijk genieten. Alhoewel, als ik erop terugkijk, besef ik me dat het... als ik nu appeltaart zou eten, is het 1000 keer lekkerder dan toen ik het toe deed. Gek genoeg.
Ja.
Maar goed, achteraf gezien is het wel logisch dat zij diabetes kreeg. Ze had aanleg, genetisch.
Ja.
Ja, en we namen er goed van. We zaten wel zoiets, dat stopt nu. En eerst low carb, low fat gaan eten. En dat is heel zwaar. Want dan heb je altijd honger en het is moeizaam. En dan, het is ook niet heel succesvol, je valt wel wat af. En nou, als je dan een beetje gaat googelen, rond gaat kijken, kom je toch al gauw in de low carb, high fat wereld terecht.
Ja.
En dat is dan soms low carb, soms moest het keto, paleo. En daar was ze best succesvol in. Nou, binnen een jaar of twee was die HbA1c, zeg maar die lange glucosewaarde die bepaalt of je diabetes hebt, die was weer normaal.
Okay.
En het helpt natuurlijk heel erg mee. Het geldt ook voor iedereen met een chronische ziekte, als degene om je heen, misschien je partner, ja, als die ook meedoet.
Ja, zeker.
Dus ik,
ja.
Ik deed mee tot het avondeten. En s'avonds dan ging ik lekker gevulde koek eten, een zak chips.
Ja.
Dus ik deed niet serieus mee. Maar goed, ik deed wel vaar mee. En ja. Ik was verder gedisciplineerd. En overdag hield ik me ook in. Dus ik deed mee voor zover het kon. Maar ja, s'avonds misdroeg ik me wel. En had ik wel verdiend, vond ik.
Ja, hey, maar, en wat maakte dan dat jij zelf op een gegeven moment wel wat meer op zoek ging?
Nou, het is eigenlijk echt vooral de symptomen. Het was een beetje een aha-moment. Dat bestond een beetje uit twee delen. Enerzijds, eind 2018 ging ik met mijn vrouw naar de kerstmarkt in Keulen. Prachtig, lekker eten, drinken. Ook een leuke binnenstad shopping. En ik was zo stijf. En ik had zo'n pijn. En ik was zo moe. Ik had wel een geweldige dag hoor. Lekker gegeten en zo. Maar nou, het klikte totaal niet. Ik was verstijfd, zeg maar.
Ja.
En mijn schouder deed zo ontzettend zeer. En dat deed hij al een tijdje. En toen dacht ik, wat is er met mij aan de hand? Het is niet goed. Ik voel me totaal niet goed. En goed, het kwartje viel nog niet echt. En nou, misschien één of twee weken later, iemand uit onze kenniskring, die had wat tremoren. De hand trilde, best vaak. Was ons ook al vaker opgevallen. En die zei tegen mij, weet jij dan niet wat er is? Je hebt best veel verstand van biologie en biochemie. En ja, toen dacht ik, nou ja, dat kan de... Zeg ik tegen Parkinson zijn.
Ja.
Het kan met medicatiegebruik te maken hebben. En toen zei ik tegen hem, weet je, ik zal er eens even induiken. En ik heb hem even doorgenomen. Ik heb vragen gesteld hoe die leeft. Want ik deed toen al wel advies geven aan functional medicine professionals. Gek okay. Genoeg, hè?
Ja. Mm-hmm. Ja, zo gaat het.
Met de timmerman hangt de deur altijd scheef, hè? Zul je altijd zien.
Ja.
En nou, dan ben ik er even ingedoken. Twee more. De eerste wat er boven komt is gewoon Parkinson.
Ja.
En... ja, Parkinson is gewoon iets waar ik nooit aan gedacht heb. Ik heb me wel met Alzheimer bezig gehouden, met diabetes, met ontstekingen, met wondheling, dat soort dingen. Dat is een beetje het vakgebied waar ik geïnteresseerd ben. Maar nooit met Parkinson. Het is echt zo'n ziekte waarvan je denkt van, ja, voor je gevoel is het zo erg als kanker. Wil je niet aan denken, hè? Schuif het gewoon weg. En ja, nooit te denken. Als je het ook niet direct de omgeving niet hebt, dan is het ook niet relevant. En toen las ik een hoop van die symptomen. Toen dacht ik, hé, wacht eens even. Pijn in de schouder, stijf, traag, moe, gebogen postuur, rugpijn, slechte spijsvertering, slecht slapen, nachtmerries, moeilijk uit bed kunnen komen, depressieve gevoelens. Ja, volgens mij zijn er nog heel veel meer. Hé, dat ben ik.
Ja, het ging over jou.
Ja, dat is echt wel triest. Dat is even een paar dagen shock. En een paar keer opnieuw gelezen. Realistisch naar mezelf kijken, is dat dan ook zo?
Ja.
Toen dacht ik, ja, dat is wel zo. En nou, toen ben ik eens even gaan nadenken. En ik kende ook het boek van Dale Bredesen al. Dat is een heel bekende arts. Ook oprichter van een bepaald instituut, het Buck Instituut. Dat gaat over aging en chronische ziektes. Heel bekend. Mm-hmm. Ook heel vooruitstrevend, veel onderzoek. Ik kende zijn boek en ik kende hem persoonlijk, tenminste ja, online, hè, zoals mensen dat doen.
Gaat dat specifiek over Parkinson of gaat het over allerlei chronische ziektes?
Nee, zijn boek gaat over Alzheimer. Hij is een Alzheimer-specialist.
Okay. Ja.
Okay. En hij heeft een heel mooi protocol uitgerold met leefstijl.
Ja.
Ketoflex, dat is 12 tot 16 uur vaste leefstijl, meditatie, gericht op Alzheimer. Dus ook veel spelletjes om je te stimuleren.
Ja.
Wat specialistische supplementen ook en... acceptatie, Ayurveda, van alles. Echt een heel mooi protocol.
Okay.
En daar was hij al een paar jaar heel succesvol mee. Toen dacht ik, als Dale Bredesen dat kan en ik snap alles wat hij doet, tot in detail, tot op celniveau, nou, dan moet ik dat toch ook kunnen.
Mm-hmm.
Dus ik ben dat dus even in mijn hoofd gaan samenstellen. Ik heb het niet opgeschreven. Een hoop dingen waren echt wel inkoppers voor me, achteraf. Hè.
Zoals?
Ja, nou in ieder geval het voedinggedeelte als eerste.
Mm-hmm.
Hè. Gewoon, ja. Kun je gewoon heel veel onbalans in mijn lichaam Ik heb pieken en dalen, vooral veel dalen. Ja. Ik had 's middags ook enorme slaapbuien.
Ja.
Ja, 's ochtends had ik 8 boterhammen.
Ja.
Volkoren, heel gezond natuurlijk.
Ja, ja, ja. Fruit misschien nog wel.
Ja, een banaantje.
Ja.
En 's middags om 12:30 kon ik niet op mijn benen staan en vielen mijn ogen dicht.
Mm-hmm.
Dat voor een paar uur lang. En ik ging wel door, maar het was zo intens en zwaar.
Ja.
Ja, dat is gewoon iets wat je eerst moet aanpakken. Dus gewoon gestopt met ontbijten.
Oké.
Okay. Dat is een paar weken lang heel moeilijk.
Ik wilde het net vragen, hoe makkelijk was dat? Want ik denk dat, je zegt het nu zo. En ik vind het zelf ook best lastig, dat vasten. Dat is zo moeilijk om uit mijn gewoontes te komen. Ja. Dat was voor jou dus ook niet super makkelijk zo te horen?
Nee, dat was heel moeilijk. Maar na een paar dagen had ik al wel dat ik 's middags minder slaperig werd. Dus
ja,
dat was een eye-opener voor me. Dus ik dacht, nou, hier ga ik even goed mee door.
Hmm.
Ja, en andere dingen. Nou, het kritisch naar mijn stress kijken en mijn belasting. Iemand die moeilijk nee zegt. Die ook wel graag mantelzorg verleent. Die voor iedereen klaarstaat. Die ook graag dingen wil oplossen. En ja, als je dat 60, 70 uur in de week in gaat zitten. Dus 40 plus nog 20, 30. Nou, dat is toch niet duurzaam houdbaar.
Nee.
Ben ik ook gewoon kritisch in gaan kijken. Nou, ik kende wat goede supplementen. Het kost ook natuurlijk geld.
Ja. Bijvoorbeeld, wat voor supplementen moet ik dan aan denken?
Nou, het gaat gewoon eigenlijk alleen maar om lichaams-eigen supplementen.
Ja.
Het gaat om stoffen die jouw lichaam kent. Eigenlijk veelal gewoon zelf produceert. En dan praat je over signaalmoleculen die gemaakt worden uit visolie. Die kun je ook kopen. Die zijn duur, maar die zijn wel effectief. Dan praat je over glycine, wat goed is voor je hersenen. Hè? Voor je GABA en glutamaat. Dat zijn twee stofjes die je hersenen in balans moeten houden. Maar daar heb je al grondstof voor nodig.
Ja.
Praat je over arginine voor doorbloeding. Want ja, goed, ik had ook een hele slechte doorbloeding. Al okay. in de winter had ik het heel koud.
Ja.
Dan was ik heel stijf en daar helpt arginine goed bij.
Okay.
Dan heb je het over ketoglutaraat. Dat is ook een soort molecuul uit de Krebscyclus. Heeft met energie te maken. Heb je vitamine D. Creatine, wat gewoon heel handig is voor iemand die de 40 gepasseerd is.
Okay.
Ja, dat soort dingen. Gewoon lichaams-eigen supplementen. Dus geen kruiden en geen...
Nee.
Ben ik zelf niet van. Nee.
Oké, dus je begon met het aanpassen van je eten, voeding en ook je etenritme. Ontbijt overslaan, supplementen toevoegen.
Klopt. En ja, weet je, en dat heb ik heel lang heel goed gedaan. Voor mijn gevoel, het ging goed. Maar op een bepaald niveau bereikt. Toen ik in 2019, na een maand of 4 later, hè, na die verschrikkelijke kerstmarkt bij de neuroloog was. Nou, toen voelde ik mij best goed. Ik was minder stijf. Veel minder pijn, ik sliep wat beter. Ja, ik denk wel dat ik echt wel 70-80% beter voelde.
Ja.
Ik had zoiets van, nou, dit is een mooie basis. Hier kan ik wat mee, dit kan ik wel volhouden.
Ja.
En een paar jaar later is er echt nog wel een stap bovenop gekomen. En op een paar manieren, toch wel de voeding nog meer op een evolutionaire manier bekeken.
Oké.
Okay. Dan kun je echt heel ver gaan. En ook vooral... het mentale deel, dat heeft ook echt met loslaten, stressreductie, ook gelukkig zijn met heel weinig. Hè? En dat heeft ook met sociale dingen te maken. Ja, om dat accepteren en los te laten, en dat is wel een hele puzzel. Hoor. Hele.
Kun je daar iets meer over vertellen als je het hebt over sociale dingen loslaten?
Ja, goed, ik weet niet hoe het met jou gaat. Jij werkt misschien ook deels wel op een kantoor, maar, of in een groep met mensen, maar als er iemand jarig is, of gezelligheid, of is de dag van de verpleegkundige of de dag van het onderwijs. En ik werk ook deels in het onderwijs en deels voor mezelf. Ja, dan staat de taart op tafel, dat is gezellig. Ja. En dan, dat is wel leuk als je een taartje mee eet.
Ja, natuurlijk, dat herken ik. Ja, dus dat bedoel je met sociale normen wat meer los te laten en echt je eigen pad daarin te bewandelen met voeding en eten op een manier die bij jou past en die goed voelt voor jou, los van alle culturele, gebruikelijke...
Klopt. Of een verjaardag. Of, mijn vrouw die at nog wel wat koolhydraten. Ik ben op een gegeven moment mee gestopt.
Ja.
Heel af en toe, s'avonds misschien wat nootjes. Of één stukje chocola, één klein stukje.
Ja.
En het weekend deden we nog wel wat cheaten. En dan had ik gewoon echt voornamelijk vlees, een heel klein beetje groente. Inmiddels ook bijna niet meer. En dan keek mijn vrouw mij wel eens aan. En dan zei ik van, wat kijk je naar me? Ga je nou echt alleen nog maar vlees eten? Dat is niet erg gezellig. En dan, dat doet toch wel even zeer als je vrouw dat zegt. Terwijl voor mij voelde het wel goed.
Ja.
Weet je, en ik had ook bloed gepikt, dus mijn vitamines waren prima. Nou, ja. Alle B12, B6, you name it, B11. Mm-hmm. Nou, dat is goed. Dus dat is optimaal. En ja, maar inderdaad het sociale, wat bij mensen tussen de oren zit. En wat ik bij mij ook tussen de oren zat, ik voelde me opgelaten.
Ja.
Voelde me dan ook niet zo gezellig als ik dat dan niet deed. Ik voelde me schuldig.
Ja.
Ja, dat is een hele reis om dat los te laten. En ik denk dat heel veel mensen uit de keto, low carb, carnivore wereld, die heel succesvol zijn, grotendeels, die er toch wel moeite mee hebben. En soms blijft het eeuwig. En soms kun je dat ook wel loslaten.
Klopt. Ja. Ik heb de podcast aflevering hiervoor. Als wij hem nu opnemen, is die nog niet uit. Maar die komt vandaag uit. Het is met Astrid Tanis. Zij gaat gewoon niet meer uit eten. Ze gaat nog wel eens uit eten, vertelde ze. Maar dan drinkt ze alleen maar Spa Rood. En dan gaat ze er voor de rest gewoon bij zitten. En dat vond ik zo moedig. Ja, zegt ze, ik vind het prima. De mensen met wie ik uit eten ga, die zijn het gewend. Die vinden het ook oké. En zo hoeft zij dus dat soort sociale situaties niet te missen. Maar doet ze het gewoon op haar eigen manier. Dan denk ik van, wow, daar heb ik echt heel veel respect voor. En dat is voor mij echt een ontwikkelingsweg om daar steeds vrijer in te worden. En daar echt mijn eigen pad in te kiezen. Dus ik kan je, dat is wat je met het sociale loslaten bedoelde. Dat snap ik. Ja, ja
klopt. En dat is echt, er moet gewoon een schakelaar zijn in je hoofd die move om te zetten. Daar moet je ook vrede in hebben in jezelf, hè?
Mm-hmm.
En ja, weet je, eerst zei ik nog wel eens van, nou ja, ik heb geen zin. Of ik bewaar het wel, ik eet het later wel. Of
yeah.
Ja, ik heb al brood op, ik heb niet zo'n zin. En nou, daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Mm-hmm. En ik heb tegen mijn leidinggevende gezegd, ik heb zelf ook wel een redelijke positie, maar degene die dan boven mij staat, kijk eens, ik doe intermittent vasten. Ik was tot het avondeten en ja, het past gewoon niet bij mij. Maar ik voel me ook wel opgelaten. Oh, dus dat is het. Dus ze hadden dat wel door.
Ja. Yeah.
En nou, zeg dat dan gewoon. En nou, toen zei ik tegen iedereen, als er weer zo'n gelegenheid was. Ik pak even een glaasje water, want ik doe ondertussen ook alleen maar warm water.
Ja. Yeah.
Ik kom even bijzetten aan mijn mensen. Ik wil even zeggen, ik doe een intermittent vasten en ik ben niet gek. Maar het is gewoon, ik voel me er gewoon heel goed bij. En ja, ik eet gewoon geen taart en dat soort dingen meer. Misschien 3 keer per jaar, weet je, als ik zelf jarig ben. Of een enkele keer, maar ja, 99 van de 100 keer zeg ik gewoon nee. En zeg het met een glimlach. Dus kijk me er niet op aan en ik hoop dat jullie me niet ongezellig vinden. Want ik kom er gewoon lekker bij zitten.
Ja.
Is dat goed?
Ja.
En iedereen kijkt erop. Ja, natuurlijk is dat goed.
Ja.
We hebben een collega, zo, ja, we zijn dat een vriendengroep. Ja, tuurlijk is dat goed. Nou, toen viel er wat van me af en sindsdien is het,
Ja, mooi.
Ja, is het goed.
Ja, oké, dus even voor mijn beeld. Jij doet 1 maaltijd per dag. Alleen het avondeten dan bijvoorbeeld.
Nee, ik vast sowieso tot avondeten.
Ja.
En soms ook wel eens, nou, het is geen dwangbuis hoor. Zeg maar, ik denk 4, 5 keer in de week vast ik tot avondeten.
Ja.
Vooral als ik werk, vind ik gewoon heerlijk. Ik ben een ketose, ik voel me heel goed, heel scherp.
Ja.
En de dagen dat ik thuis ben, dan wil ik wel eens om 2, 3, 4 uur 's middags ligt er me net aan. Alvast het eten.
Mm-hmm.
En, maar dan is het avondeten niet zo groot meer. Dan eet ik soms. Ja, dat is een vroeg avondeten. En een vroege grote lunch. En een klein avondeten dan.
Yeah.
Maar ja, okay. Het is een beetje een maatwerk. Dus ben ik een beetje in gegroeid. Iedereen denkt zijn eigen manier van doen bij hoor.
Ja. Ja.
En s'avonds wil ik dan nog wel eens een paar nootjes eten. Enkel handje, een paar druifjes of een stukje fruit, een stukje kaas. Maar het zijn heel kleine hoeveelheden.
Oké. En is die 1 maaltijd per dag, of die soms 2 maaltijden per dag, is dat dan wel groot? Of ben je gewoon in hoeveelheid eten ook enorm verminderd?
Nou, dat waren hele grote maaltijden, maar ik merkte wel, en dat is natuurlijk, nou een denkfout wil ik niet zeggen, maar dat is een beetje beginnersfout. Je denkt dat je heel veel nodig hebt.
Mm-hmm.
Maar het gaat vooral om de kwaliteit en de calorieën. Dus in plaats van heel veel eten, eet ik gewoon een supergoede kwaliteit. En ook wel echt wel heel high fat. Dus dan gaat het wel om lam, wat heel veel vet is, rund, een biologisch varken van een bepaalde ras, wat heel vet is. Soms het vis.
Ja.
En ja, dat vult aardig als je dat op hebt. Als je daar 200-400 gram van op hebt, afhankelijk van wat het is. Nou, dan zit je echt bijna wel voor de rest van de dag vol. Maar dan heb je toch 1200 tot 1500 calorieën weggetikt. Nou, dat is op zich wel voldoende. Want ik merk wel, vroeger had ik wel eens 3000 of 4000 calorieën.
Ja.
En nog had ik honger. En ja, nu kom ik tussen de 500 en 2000 wel uit.
Met deze manier van eten red je dat inderdaad niet.
Nee, het scheelde ik zoveel. Ik had koken en ja, een beetje misschien een ongemakkelijk onderwerp, maar ja, het scheelde ik gewoon met naar de wc gaan.
Ja, het scheelt wc-papier.
Het scheelt heel veel.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
Gewoon één keer per dag en soms ook wel eens een dag niet. Dat is ook niet erg, dat is ook geen ramp. En dat is ook een van de ergste dingen van Parkinson.
Ja.
Mega verstopping. En ja, goed, ik ben wel iemand die niet echt een blad voor de mond neemt. Dat doe ik nou ook niet, maar ik heb al 10 jaar gehad dat ik bloed uit mijn mond spuugde. En uit mijn billetjes ook wel vaak.
Mm-hmm.
Dat is zo dramatisch en dat is zo pijnlijk. En dat is zo, ja, daar kun je ook wel voor schamen. Want dat heb ik dus al jaren en jaren niet gehad. En dat is gewoon zo fantastisch.
Ja, dat snap ik.
En ik snap wel dat het een ongemakkelijk onderwerp is. Dat ook wel, ja, past misschien niet helemaal nou, in een podcast. Ja, misschien ook wel. Dat is echt wel een van de fantastische voordelen.
Ja.
Het is gewoon heel weinig residu. Ja, heel weinig afval. Ja,
bijna
alles wordt benut. Hè? En,
ja, klopt. Ja. Nou, ik ga zelf 1 keer in de paar dagen tegenwoordig en vroeger had ik ook best wel veel last van obstipatie, maar dan was het heel vervelend. Maar nu is het veel natuurlijker, zeg maar. Nu voelt het niet meer als obstipatie. Nu is het gewoon, oh ja, ik hoef eigenlijk maar heel weinig, want alles wordt gebruikt door mijn lichaam blijkbaar.
Klopt, ja. En het verstopt zitten of opgeblazen gevoel, ja, het is gewoon weg. En ik had het altijd. En nu is het, nou, soms wel eens even een uurtje of 2 uurtjes na de maaltijd. Nou, dan voel je buik iets. Oh, ik voel mijn buik. Nou, ik voel nog niet echt lang. Ah, weet je, ik probeer wel even. En binnen een paar minuten vloept er gewoon wat uit en that's it. En trek mijn billetjes af, er zit ook niks aan. En dat voelt wel heel anders.
Ja, herkenbaar.
En dat is gewoon, oh, dat is zo heerlijk. Het geeft zoveel vrijheid, zeg maar.
Ja, klopt.
Het is niet iets waar we nou minuten over door moeten praten, maar het is wel
Een fijne bijkomstigheid.
Ja, heel lekker. Heel lekker, maar hoort ook echt wel bij Parkinson. Parkinson kan ook gewoon beginnen in je darmen.
Ja.
En er zit zoveel mechanismes in. En als je daar rust en stabiliteit in hebt, ook in je microbiome en die bacteriën, ja, dat is gewoon een groot goed. En ik denk ook wel een van de mechanismes van, van keto en carnivore. Daar zitten gewoon hele mooie mechanismes in. En daar ook waar mensen heel veel voordeel van hebben. En dat werkt niet alleen lichamelijk op je ontlasting, maar ook wel op je hersenen. Want je darmen zijn wel verbonden met je hersenen via de vagus nervus, dus de hoofdzenuw, de enterische zenuw. En die geeft zoveel informatie heen en weer. Ik bedoel, je bent zelf misschien wel eens verliefd geweest, vlinders in de buik.
Yeah.
Of je hebt misschien wel eens iets traumatisch gezien, of van je walgde. Nou, andersom krijg je dan weer pijn in je buik, hè, van oh, je maag draait om.
Yeah.
Dat gaat allemaal via die hoofdzenuw. Maar dat geldt ook voor voeding. Dus,
klopt. Hey, en wat doe je nog meer naast je voeding dus helemaal aanpassen? Stress en het hele mentale, het sociale daar, dat veranderde langzaam. Maar er zijn meer dingen volgens mij die jij doet.
Ja, klopt. Ik probeer ook wel, een beetje, misschien moet ik gewoon de dag een beetje doornemen. Dat is niet makkelijk. Als ik opsta, dan probeer ik in ieder geval gewoon gelijk zoveel mogelijk licht op me te krijgen.
Okay.
Als dat geen zonlicht is, ik woon hier wel leuk. Ik kan wel even naar buiten gaan, 5 minuten in de stoel zitten. Even de ochtendzon op, heerlijk. Maar dat is natuurlijk maar een deel van het jaar. En als dat er niet is, of het is te koud of te nat, ik ga me wassen op de badkamer. Dan gaat er alle licht aan. Ik heb er mega sterke lampen in zitten.
Mm-hmm.
En ik heb er gewoon een lumenmeter uitgemeten. En dat is ook wel een leuke, een flink wat lumen.
Yeah.
Ja, en daar word ik gewoon wakker van. Dat opent mijn geest, mijn hersenen. En ja, om dat te testen heb ik dat ook wel eens niet gedaan. Gewoon dat hele kleine lampje aan en je dan wassen zoals ik vroeger altijd deed. Dat scheelt zo'n verschil met wakker worden. Ook wel met soepel zijn. Dus dat is een eye-opener. Dat is ook heel makkelijk. Dat kan ook iedereen. Ja. En, dat probeer ik ook de hele dag door te vol te houden. Dus ik probeer gewoon tussendoor even zonnestraaltjes te pakken. Gewoon ook in huis alle gordijnen open doen. Alle zon binnen laten, altijd. Ook als ik beneden ben en ik geef de katten wat te eten. Of ik doe de kattenbak even. Alle lampen aan in huis, vol licht.
Mm-hmm.
Ja, een hoop mensen zeggen soms, oh, dat moet ik niet in mijn gezicht. Ik wil dat niet, maar ik wil dat heel graag.
Ja.
Want dat werkt. Nou, ik probeer te stretchen. Dat is gewoon een mooi mechanisme. En dat doe ik heel voorzichtig, niet overstretchen. Ja, dat is ook een heel goed mechanisme. En dan maak ik ook gewoon beschermende moleculen vrij. Er is veel onderzoek over. ook in het vakgebied waar ik in zit, in ontsteking. En daar een signaalmoleculen. Het is gewoon een heel mooi mechanisme. En dat is 2 minuutjes. En dat kost ook weinig moeite.
Ja.
En daarna probeer ik gewoon nog wat meditatie te doen. En het kan mindfulness zijn, 5 tot 10 minuten. Dat is wel heel basisvorm van mindfulness hoor. En ja, en als ik, het kan mindfulness zijn. En soms luister ik bijvoorbeeld naar, even naar 5 minuutjes naar Eckhart Tolle. Dat is een hele bekende man die spiritueel. Ontspanningsoefeningen ook noemt en zo. Het is echt heel fijn om te luisteren, heel ontspannen.
Ja,
en soms dan ga ik gewoon ook even naar de ogen sluiten, even uit het raam kijken, even naar de kat kijken, gewoon de geest loslaten.
Ja, ik snap het. Inderdaad. Ja. En als je eens even met heel je aandacht naar de kat kijkt, dat kan ook al een enorme mindfulness oefening zijn eigenlijk. Want dat is, ja, je hebt er altijd een bepaald beeld van hoe dingen eruit zien. Maar als je er dan echt naar gaat kijken, dan blijkt het soms nog zoveel meer of anders te zijn. En dat gewoon eens eventjes doen, kan je ook heel erg in het moment brengen.
Precies, ja, als je dan gewoon niet denkt, niet aan die dag dadelijk, aan die autorit, maar je kijkt naar die kat, dat is maar een voorbeeld.
Die vliegen er even uit.
Je ziet die duizenden kleine haartjes, je ziet de mooie ogen, gewoon hoe het opgebouwd is, het dier zelf. Je denkt er verder zo niks bij, maar puur observeren, maar het ontspant al heel erg.
Ja.
Dus ik ben dan heel ontspannen. En ja, wat ik ook nog wel vooral niet doe, is op de mobiel kijken. Ik beantwoord geen WhatsAppjes tot ik aan het werk ben. Luister niet naar het nieuws, de tv gaat niet aan, de radio niet, geen muziek. En ja, dus ik ga heel ontspannen en heel luchtig aan het werk. Dat is lekker, ik ben dan heel relaxed. Overdag probeer ik gewoon flink te doseren. Dus even een half uurtje wat doen, 5 minuten niet. En dan doe ik ook echt niks. Dan kijk uit het raam, peut uit mijn neus, letterlijk, en dat heeft ook functie.
Ja.
En ja, dat doe ik gewoon de hele dag door. En ik probeer me gewoon ook spannen, nuchter en stoïcijns te houden. En dat is soms best wel eens moeilijk in een kantooromgeving, want er gebeurt altijd wat, er zijn altijd problemen die opgelost moeten worden. En als je nuchter en stoïcijns bent, dat, ja, ondertussen kennen mensen dat, in het begin was dat wel lastig, zeiden mensen van, nou, moet jou dat dan niet, of we moeten het nu oplossen, en oh, wat een gedoe en een probleem. En ja, ik bleef wel nuchter, want hoe mijn reactie ook is, of ik daar ook emotioneel en druk op reageer, of gewoon nou, pragmatisch, stoïcijns. Nou, voor de oplossing maakt het niet uit. Ik denk dat je beter rustig kunt blijven. Dat betekent niet dat je niet empathisch is, hoor. Bent er als iets heftigs gebeurt. Of er is iets vervelends en dat heeft effect op collega's of zo. Natuurlijk moet je dat empathisch oppakken. En moet je daar goed mee omgaan. Maar dat kun je ook zo rustig mogelijk doen. En dat is
zeker.
Wat je moet leren, hoor. Wat je moet leren. Gewoon jezelf niet laten triggeren. En dat is wel iets wat ik vroeger niet kon. Nou, ik was heel reactief en ik zat heel erg op de kast. En als ik door de drukke stad naar mijn werk reed en iemand die gaf me geen voorrang of die schoot met de fiets wel langs, nou, dan schold ik hem verrot.
Ja.
Hij hoorde het niet, maar
ja.
En dan zit je al op de kast. En ook qua hormonen en qua signaalmoleculen zit je dan al helemaal op scherp, hè?
Ja.
Dat is zo destructief en sommige mensen
zijn
eeuwig in die modus.
Ja.
En
wat gebeurt er nu als iemand jou afsnijdt of geen voorrang geeft?
Nou, 99 van 100 keer doe ik het met een glimlach af.
Oké, dus jouw oordeel op de situatie, is dat veranderd of is jouw reactie alleen maar? Is er nog steeds intern een soort oordeel? Of slijt dat er ook een beetje uit als je zeg maar jezelf oefent in er anders mee omgaan?
Dat is mooi. Enerzijds is het oefenen. Dus dat je beseft, dat zit in mij, hè?
Ja.
Ik ben altijd zo geweest. En anderzijds is het ook iets waar je echt wel een knop voor om moet zetten. Waarvan je weet van, ja, als ik dit doe, als ik vloek en scheld en boos word, dan gaat mijn bloeddruk omhoog, nou, cortisol vrij. Mijn cellen in mijn hersenen, naast mijn neuronen, de gliale cellen gaan op scherp staan. Wat helemaal niet goed is. Dus uren, misschien dagen voordat ze weer rustig zijn. Waardoor mijn Parkinson misschien wat erger wordt. Maar als ik dat nou eens niet doe. En die jongen met die fietstas, die net van die school wegfietst, die puber die voor mij in de auto schiet. Nou, een glimlach, of zo de hand wijst van, tuurlijk jongen, ga maar lekker voor met een glimlach.
Ja.
Ja, dat heeft ook wel een goede werking, dat is ook nog zalvend. En dan, precies tegenovergesteld, dat werkt zo goed. Gewoon echt een eye-opener om het zo te doen.
Ja.
En je moet echt die reactieve gedachten en die reactief gedrag. Ja, gewoon bewaren voor echte noodsituaties.
Ja.
Gewoon als je echt in gevaar bent. Of echt, wanneer ben je dat tegenwoordig? Of echt een ruzie hebt. Je moet vechten voor je leven. Of je moet iemand wegtrekken voor een aanstormende trein. Dan moet je dat doen.
Hmm.
Of je moet jezelf verdedigen. Anders moet je het niet doen. Gewoon rustig blijven. Het is gewoon, voor mij is het heel zwart-wit geworden ondertussen.
Ja, ik snap het. Ja.
Heel veel mensen zijn dat niet hoor. En het heeft ook wel te maken, denk ik, met in ketose zijn. Want dan kun je gewoon goed helder denken. Er is weinig ruis in je hersenen. Dus dat loopt heel goed.
Klopt, eens. Dat is iets wat ik ook wel veel hoor binnen de carnivore keto community. Dat er zoveel meer rust uiteindelijk ontstaat in je hoofd. Waardoor je ook gewoon minder heftig hoeft te reageren.
Ja, klopt.
Dus dat is wel een soort bijproduct ook daarvan. Voor sommige mensen ook een soort reden om op die manier toch wat meer te gaan eten. Omdat het echt invloed heeft op je gedachtes en je stemming. Je reactiviteit. En een ander dingetje wat me net te binnen schoot toen jij vertelde over dat er soms zo hittepetitterig wordt gereageerd door de wereld, zeg maar, op allerlei dingen. Mm-hmm. Dat lijkt soms een soort meeleven ook. Stel voor, er gebeurt iets heel heftigs met iemand en je reageert er zelf ook emotioneel op. Dat lijkt soms een soort meeleven, maar er kan ook heel veel waarde zitten in gewoon even met iemand kunnen zijn in een soort aanwezigheid, zonder dat je mee hoeft te gaan in een emotie, of zonder dat je ergens ook iets van hoeft te vinden, maar dat je gewoon even bij iemand kan zijn. Dat kan net zo empathisch of meelevend zijn, of misschien nog wel meer, dan dat je meegaat in de emotie.
Ja, je valt een ander ook niet lastig met jouw emotie, hè? Als jij daar weer op reageert.
Klopt, ja.
Want ik zeg ook altijd van, laat het leed van de ander niet jouw leed zijn. Het is heel vervelend wat er in de Oekraïne gebeurt en wat er met het klimaat gebeurt. Het is ook vervelend. Er gebeuren vervelende dingen in de wereld, maar jij leeft nu, hier op deze plek. Je hebt een huis, een vrouw, een man, je hebt kinderen, je hebt een kat, je hebt collega's. Dat is jouw leven.
Mm-hmm.
De Oekraïne natuurlijk, het doet mij ook wel wat, maar ik probeer er niet reactief op te zijn. Het is soms wel moeilijk natuurlijk, snap ik ook wel hoor. Maar je daarin trainen, dat loslaten.
Ja.
Het is ook veel makkelijker inderdaad als je in ketose bent. Dan kun je gewoon zoveel beter denken. Ja, dat leeft gewoon zoveel op. En dat houdt dat vliegwiel van emoties. En dat heeft ook echt gewoon heel veel effect op je biochemie. Dat gaat van je hersenen naar je maag en heen en weer. En dat beïnvloedt echt alles. Ook hoe je gedraagt naar anderen toe. Je gevoel van eigenwaarde. Ja, als je daar gewoon minder reactief in wordt. Maar inderdaad, dan moet je je ook gewoon goed vervoelen. Hè? Een beetje het kip-en-ei verhaal.
Ja.
Als je dat kunt, als je dat leert, en je kunt er echt heel ver in gaan, hoor. Want er zijn momenten dat ik me echt fantastisch voel. Echt, de kriebels lopen me over mijn rug. Dat is niet vaak. Maar blijkbaar heb ik dan toch een... Ik wil niet zwevig bedoelen, want ik ben echt totaal niet van spiritualiteit of zwevers. Hè.
Ja.
Maar dan, blijkbaar loopt dan toch alles goed. Dan ben je in ketose, heel hoog. Je bent heel ontspannen. Je hebt misschien iets leuks meegemaakt, waardering gekregen. Het zonnetje schijnt. De kat die komt naar je toe lopen, die wil een kopje. Je bent echt heel gelukkig. En je zo kunnen voelen, dat is wel heel bijzonder. En het is echt niet zwevig bedoeld. Want ik geloof niet in God. Ik bekijk alles vanuit biochemie.
Okay.
Ja, ik heb dan wel een aardig beeld van hoe mijn moleculair niveau is. Wat mijn toon van mijn lichaam is.
Ja.
Maar dat is wel uniek en fijn om je zo te voelen.
Ja.
En dat kun je nooit bereiken als je daar niet echt ook van alles voor doet. Ik drijf een beetje af volgens mij in mijn eigen geluk. Maar dat is niet de bedoeling. Maar er is veel mogelijk.
Ja, ik weet niet of het opdraait. Ik denk dat het inspirerend is dat je ervaring hierin deelt. Met alles wat je ervoor doet en wat voor effect dat dus kan hebben. Dat is...
Precies. Ja, nou ja, ik zal nog even met de dag doorgaan.
Ja, stoïcijns reageren op dingen. En dan
stoïcijns, rustig blijven. Ja. Ook je belasting doseren. Dus als je weet dat iets gewoon niet lukt.
Hmm.
Of zoveel dingen tegelijk moet doen. Weet je, bespreek het gewoon met degene die het aangaat. Leg het erbij neer. Zeg gewoon, het is niet realistisch. Ik kan dit, ik kan dat. Maar ik kan dit niet. Hoe gaan we het oplossen? Hoe gaan we het doen? En begrijp me goed, ik wil het wel, maar het lukt me niet. Het kan niet. En het overvraagt mij. En heel veel mensen doen dat niet, kunnen dat niet. En soms met goede reden, als jij iemand hebt voor wie je moet zorgen, voor je ouders, of voor je zieke partner, of nou, dat is misschien iets anders, maar nog kun je, dan kun je doseren, of misschien ook zeggen van, is het nodig, moet dit? Probeer daar gewoon slimme keuzes in te maken. En daar ben ik heel goed in geworden.
Hmm.
En ja, goed, en dat, in het begin is dat ook moeilijk. Mensen verwachten een bepaald reactieniveau.
Ja.
Een deadline moet nu opgelost worden, maar ja, ik merk zelf wel in mijn werk en in mijn privéleven, ik kan net zoveel, en misschien nog wat meer als vroeger, door te doseren, door goed na te denken, door goed te overleggen, en door niet zo reactief te zijn en te zeggen, en ik stort me er nu op, en dat gaat nu lukken, en ja, het lukt allemaal wel als je het gewoon ook gedoseerd doet. Gewoon indeelt, en niet jezelf die druk oplegt, want die druk die mensen zichzelf opleggen, dus die leidt tot schuldgevoel, leidt tot onrust, anxiety, ik ken het woord wel, is niet echt een Nederlands woord voor onrust. Ja, dat is echt anxiety, die onrust, is iets wat je gewoon, ja, je moet willen, gewoon ook moet opzoeken. En dat doe je gewoon alleen maar door echt helder te zijn, duidelijk te zijn naar anderen, naar jezelf toe. Dus niet alleen naar anderen, maar ook zelf uitvoeren. Hè? Dus be the change you want to be.
Yes.
En ja, dat ook echt uitvoeren, gewoon consequent zijn. Dat kost wel tijd hoor, want je hersenen zijn natuurlijk helemaal geconditioneerd. Ik heb ook 30, 40 jaar dingen gedaan, mijn studietijd, werktijd en projectmanagement en nu onderwijsmanagement, het is een rat race. Maar ik hou mezelf er altijd voor als ik op zo'n moment ben van, ik trap nu een beetje in, hè. Ik moet oppassen dat ik niet mijn balans verlies. Ik denk altijd van, ja, maar die CEO van Shell of van Unilever, bedrijf van 100.000 mensen, gigantische beslissingen nemen. Ja, die man die kan dat ook. Die werkt 40 uur. En die man is zo sterk, die man heeft zelfvertrouwen, die heeft rust, die heeft overzicht. Natuurlijk heeft hij ook de macht. Hè? Niemand roept hem ter verantwoording. Maar hij kan het loslaten. En dat is ook echt de kracht van sterke CEO's en bestuurders. Ze kunnen het loslaten. Ze voelen de druk niet. Ze hebben het denkvermogen. Ja, en ik denk, iedereen kan dat. Maar het is wel iets wat je moet leren en trainen. Ja, het helpt mee om een ketose te zijn trouwens.
Maar ja, zeker. Dat kan me voorstellen. Oké.
Ja, en samenstanden, nou, rust, niet veel stressige gesprekken. En als het al stress is, dan doen we dat gewoon rond het eten, na het eten.
Oké.
Het licht wordt gedimd om 9 uur, ook de laptop weg, iPhones weg. En gewoon samen gewoon een blauw filter voor je mobiel. Het is gewoon met dag- en nachtritme te maken, is gewoon heel belangrijk.
Ja.
Je wil 's nachts ook goed kunnen slapen.
Ja.
Ja, dus het is gewoon een heel holistisch protocol, hè.
Ja.
En het zijn allemaal easy peasy dingen, maar gecombineerd is het gewoon veel waard. Leeft veel. Ja.
Oké, maar 's avonds heb je dus na werk, doe jij je ene maaltijd? Zeg maar.
Ja, één grote maaltijd. En een paar keer in de week dan misschien wat vroeger op de middag. Ja. En dan komt er nog een klein avondetentje achteraan. En dan nog een enkel klein snackje, nootje, duifje, kaasje, maar niet veel. Niet veel.
Ja.
Nee, dat is zat.
Oké. Hey, ik heb jou, want je hebt dit ook helemaal uitgeschreven, dit protocol waar je het net over had. En daar ga je nog veel meer de diepte in over waarom, over hoe bepaalde dingen in je lichaam werken. Dus dan komen we veel meer op de biochemie ook daarachter. Daarin heb je het ook over feedback loops. Kun je daar eens iets over vertellen, hoe dat werkt binnen deze manier van leven?
Ja, eigenlijk is dat is evolutionaire biologie. Maar ook wel een beetje de basis gewoon van mensen. Weet je, misschien dat ik gewoon een klein voorbeeldje geef. Als jij een sneetje in je vinger hebt, het bloed, het doet zeer. En na een paar dagen bij een jong kind en een paar weken bij een oude mens, en dan is dat sneetje geheeld. En daar zitten gewoon prachtige mechanismes in. En dat zijn zichzelf versterkende mechanismes. Ja, het blijft een beetje vaag natuurlijk. Maar het zijn gewoon mechanismes van stappen die elkaar moeten opvolgen. En nou, heel veel dingen hebben er invloed op als jij ouder bent en jouw lichaam werkt niet zo goed meer. Je hebt veel negatieve factoren, negatieve moleculen. Dan wordt zo'n feedback loop, zo'n cirkel, zo'n cascade gewoon steeds zwakker. Kun je ook wel zien, hè? Mijn sneetje in mijn vinger duurt 2 weken. En mijn neefje, wat doe je met 3 dagen? En dat soort feedback loops, die bestaan altijd, want een mens is zulke feedback loops, ja, gewoon tot hij dood is, zolang hij leeft. En Nou is het wel tegenwoordig dat zelfs jonge mensen al feedback loops hebben die gewoon niet meer zo sterk zijn. Goed functioneren, onderbroken zijn. Ik denk dat het nog steeds een beetje complex is, een beetje vaag van begrip. Maar wij zelf hebben met onze gedachten gewoon heel veel invloed op. Weet je, ons lichaam reageert gewoon het beste in zo'n soort feedback loops. Wanneer het gewoon leeg van prikkels is. En daar bedoel ik eigenlijk mee. Alles wat je doet, of je eet, drinkt, of je opwindt, of je een kniebuiging maakt, of je sport, of je in het licht bevindt of in het donker. Alles maakt moleculen aan, signaalmoleculen.
Ja.
En dat kunnen er heel veel zijn. En elke cel in je lichaam heeft natuurlijk receptoren waar die moleculen aanbinden. En dan komt daar weer een actie uit. Ik weet dat ik afdrijf.
Nee, dit is goed.
Maar waar het een beetje op neerkomt is, tegenwoordig de moderne mensen, de moderne samenleving, ik denk helemaal de laatste 20, 30 jaar, met internet en online services en alle fantastische mogelijkheden, ja, die is zo vol van prikkels en er zijn zoveel mogelijkheden en het normale evolutionaire leven en ja, als ik al terugkijk, toen ik zelf in de jaren 70 opgroeide, dat is zo enorm veranderd. Er zijn zoveel prikkels.
Ja.
En er is zoveel aanbod in voeding. Ook 24 uur per dag televisie en internet. En dat zijn zoveel enorm veel prikkels. Dat je gewoon feedback loops, waardoor het sneetje van jou heelt. Of waardoor jouw hersenen weer rustig worden. Of waardoor jij kunt loslaten. Of waardoor jij je depressief voelt. Ja, die zijn ontregeld totaal.
Ja, totaal. En bedoel je met die feedback loops, zeg maar, die zelfregulerende mechanismes eigenlijk in jouw leven? Het een leidt weer tot het ander, dat maakt weer eiwitten aan, dat wordt me dit. Weet je, al die reacties die intern de hele dag door op elkaar volgen, die eigenlijk gericht zijn op balans in jouw lijf, die gericht zijn op heling, op herstel, op leven. En daarmee is eigenlijk het mentale en het fysieke en het emotionele, alles is daarin eigenlijk ook met elkaar verbonden. Dat wordt ontregeld door die enorme hoeveelheid prikkels waar we de hele dag mee te maken hebben.
Klopt, ja, en dat heb je super goed verwoord. Dat is misschien wel beter als ik het kan. En ik zal eens een voorbeeld geven. Mm-hmm. Kijk, afgelopen zomer was ik met mijn vrouw op een groot dancefestival in Haaksbergen bij een recreatieplas. 60.000 mensen. En het was super gaaf. Bekende DJ's. Nou, dat was super gaaf. En die dag heb ik gewoon dus wel gecheat. Ik heb wel gevast dat ik er was. Dat was 1:05. Dus ik heb niet gegeten, 20 uur lang. Prima. Nou, we hadden best wel trek. En het was super gaaf. Er was veel lawaai. Ik voelde het wel heel indrukwekkend. Want ik ben wel iemand die van rust houdt, rustig leeft. Dan heb je opeens 60.000 mensen om je. En druk, lawaai, rook, vuur. Leuk hoor. Maar we hadden toch wel trek. Dus ik zei, weet je, ik ga een frietje halen. En er stonden rijen van een paar honderd mensen. Weet je, wacht jij me even daar. En dan zie je me zo met een frietje. Nou, even wachten, ik had het frietje. Het duurde even 20 minuten. En ik liep daar met de 2 frietjes. En ik zag mijn vrouw niet. Ja, er waren 10.000 mensen. Er was heel veel lawaai, heel veel drukte. Mensen liepen voor me heen. Mensen gaven elkaar high fives. Er lag veel rotzooi op de grond. Normaal is het een prachtige recreatieplas. Dat zijn heel veel prikkels.
Ja.
En het zijn niet alleen prikkels voor mij, maar je moet ook bedenken, het is ook een hele omgeving die heel anders is dan die normaal is. Dus de omgeving is normaal heel anders. En goed, maar om even verder te gaan. En ja, daar zag ik mijn vrouw. Ze was aan het praten met een paar vrienden van ons. Maar niet in de richting waar ik het zocht. Dus dat maakte me wel, verstoorde mijn balans. Hè?
Ja.
Goed, maar het is een voorbeeld. Een paar weken later wij weer bij die recreatieplas. Ja, en van het festival was geen sprake meer. Het was een prachtige weer. Het meer was kraakhelder. Mooi glad, het waaide een lekker windje, het zonnetje scheen. Nou, we legden ons handdoekje neer. En ik ging even lekker lang uit liggen, even de oogjes dicht. Even de dopjes in, even muziek luisteren.
Ja.
Nou, ik werd even wakker. Ik denk, hey, waar is mijn vrouw? Ik keek om me heen. Oh, hey, daar is mijn vrouw. Het was een heel ander... een heel andere recreatieplaats, zonder prikkels.
Yeah.
Ik kon gelijk mijn vrouw vinden. Ik was niet in onbalans.
Yeah.
Ik dacht ook geen onrust bij me teweeg.
Yeah.
En zo moet je een lichaam ook een beetje zien. En vooral het moderne lichaam. Het moderne lichaam is gewoon zo overspoeld met prikkels. De immuuncellen, de structurele cellen. Nou, een hoop van die cellen kunnen daar gewoon geen soep van maken. Geen functie aan geven.
Mm-hmm.
Waardoor alles tegelijk aanstaat. Je hersencellen staan aan. Vetcellen staan aan, constant. Of opslag van voeding, terwijl het helemaal niet nodig is. Structurele cellen krijgen gewoon veel te weinig rust. Er zijn veel te veel prikkels. En dat zorgt voor zo'n onbalans. En ook gewoon voor ziektes. En,
ja.
Ja, en ik heb gewoon gemerkt, als je gewoon intermittent vasten doet, niet vaak eet.
Ja, dat is eigenlijk ook een prikkelreductie, hè?
Ja, mega. Niet vaak eet, of minder eet dus. Minder producten eten, dus wat minder soorten, bijvoorbeeld je vlees met een beetje groente. Minder stress op je neemt, loslaat, niet reactief ben. Want op het moment dat ik daar stond met mijn vriendje tussen die 60.000 mensen, was ik wel even in paniek. Ik was alweer even hier. Denk, oh, hoe vind ik haar terug? En vergelijk dat eens met je lichaam. Nou goed, het lichaam van iemand van 100 jaar geleden, dat was het lichaam, zeg maar, zoals iemand op die mooie dag bij die plas, daar zijn weinig prikkels. Die cellen weten precies wat ze moeten doen. Al die signalen komen aan. Al die cascades, die feedback loops, die lopen gewoon prima. Want er is veel communicatie, de signalen doen wat ze moeten. Er is geen weerwaar, hè? Er is ook geen ander signaal aangekoppeld aan die cel. En ja, daardoor rolt jouw biologie gewoon zoals het moet.
Ja.
Dat werkt ook gewoon heel veel mensen die gewoon heel minimalistisch eten, stressreductie doen, zich veel beter voelen. Dat zijn die mechanismes. En ja, dat, ja. Ik weet niet, is het een beetje...
Ja, het is voor mij heel helder. En ik denk voor heel veel mensen heel helpend. En dat brengt me eigenlijk ook een beetje bij de volgende vraag. Want jouw hele manier van leven is ook een voortvloeisel uit jouw zoektocht met Parkinson.
Klopt.
Zou je dat... En toch zit er heel veel in, wat denk ik voor heel veel mensen een enorme verbetering van hun gezondheid kan opleveren. Als je daar zoekende in bent, als je daar voor open staat, als je daar bent. Weet je, want het is ook niet voor iedereen. Soms moet je hebben... 10 jaar geleden was je ook nog niet zo ver dat je dit kon doen.
Nee,
nu
nee.
Wel, dus het is ook niet iets wat iedereen altijd maar moet doen. Maar ja, is dat die manier van leven, is dat iets wat jij... iedereen zou aanraden, ook die manier van eten bijvoorbeeld, of zeg je nou, het moet ook een beetje passen bij je lijf. We hebben ook allemaal andere genetypes, geloof ik. Kun je daar eens iets over vertellen, hoe je dat ziet?
Ik denk wel dat ik en meerdere mensen ook in die groepen, waar mensen dus ook wel een alternatief iets zoeken, om gezondheid positief te beïnvloeden. Ik denk dat die vaak wel een fenotype hebben, een soort van type mens zijn, die daar meer baat bij hebben. Want er zijn ook gewoon mensen die altijd ongezond zijn. Je kent ze wel, hè?
Ja.
Die meneer heeft altijd gerookt en gedronken. En toch is hij 95 geworden.
Ja.
Ja, nee. Dat, waarschijnlijk ben ik dan gezegend met een ander fenotype. En dat klopt wel. Die fenotypen zijn er ook. En vanuit de evolutionaire biologie is dat vaak ook wel het fenotype wat evolutionair heel goed zou functioneren. Hè? Als je dan die verwonding hebt omdat je gevochten hebt met een dier. Of omdat je op een doorn bent getrapt terwijl je best aan het verzamelen was. Dat hield het bij jou extra snel. En dat is een beetje die evolutionaire fenotype.
Ja.
Dus ik denk dat het voor sommige mensen wel geldt, maar niet voor iedereen. En ja, dat is moeilijk te duiden. Maar ik denk dat het voor iedereen wel gunstig is om gewoon minder vaak te eten.
Okay.
Veel minder koolhydraten te eten. En hoef je echt niet keto, carnivore, koolhydraatarm te zijn. Om gewoon aan stressreductie te doen. Om gewoon te beseffen dat... maatschappij gewoon veel te jachtig is.
Ja.
Want wat ik wel zie, nog steeds zijn er meer mogelijkheden.
Mm-hmm.
Online, er is meer media, er zijn meer prikkels. Het houdt nooit op. Het is een ever-expanding universe.
Ja.
En ja, ik heb zoiets van, nou, ik ga daar niet meer aan meedoen. Weet je, een beetje conservatief is het echt niet, want ik ben heel vooruitstrevend. Maar ik ga gewoon in mijn baseline, in mijn basis, hoe ik het nu doe, hou ik het vast. En hoe het dan verder gaat, dat hoeft gewoon voor mij niet. Gewoon, ik ben gewoon... Of ik het iedereen zou aanraden... Nou, moet ik... Ik denk toch dat het een niche blijft. Ik denk wel een niche die eigenlijk zal groeien. Maar tegen de dogma's die bestaan, hè, zet de tv aan.
Yeah.
Een kerngezonde man eet iets super ongezonds. En de kinderen ook. En ze zijn happy. En het is heel gezond. Dat kun je niet tegen opboksen. Het is gewoon... Yeah. Dat zit gewoon... Ja, ingebakken in mensen. Dit is gezond, dit is lekker, dit is leuk.
Yeah. makkelijk.
Makkelijk.
Ja, ergens zijn onze hersens ook wel gewired op stress. Ik bedoel, energiebesparing. En het uitstappen uit je gewoontes. En het daarmee het soms ook aangaan van wat ongemak wat dat oplevert. Het zijn met je onrust in plaats van de tv aanzetten. Of het zijn met een stilte met elkaar in plaats van de tv aanzetten. Weet je, dat is moeilijker. En dat is biologisch gezien ook wel begrijpelijk, omdat we zijn gewired om dat soort dingen die energie kosten te vermijden.
Klopt, ja.
Dus het is ook wel begrijpelijk. Dus soms moet de pijn groot genoeg worden. Wil je... Of de benefits uiteindelijk echt zo groot. Wil je daarin stappen kunnen zetten. En ik denk ook dat het gewoon een heel proces is dat je iedere keer stapjes zet. Misschien begint het met wat minder koolhydraten. Misschien begint het met af en toe eens een keer je ontbijt overslaan. En dat het zo een proces mag zijn waarin je ook mag ontdekken wat dan bij jou past. En...
Klopt. En wat ook belangrijk is, kijk, alleen keto, carnivore doen en dan toch die mega stress en prikkels in stand houden.
Ja.
Dat levert gedeeltelijk succes op, maar ik denk niet compleet. Want
okay.
Je houdt toch negatief zelfgedrag in stand. Ja. Kijk, ik probeer het zo min mogelijk over immunologie en biochemie te hebben.
Ja.
Maar
doe eens toch een beetje daarvan dan?
Nou, weet je, bijvoorbeeld, ik ben vooral gespecialiseerd in witte bloedcellen. Ja. Leukocyten noemen ze dat. En weet je, een groot voordeel van vasten, intermittent vasten, is dat bijvoorbeeld dat monocyten, dat zijn een bepaald soort bloedcellen. En die kunnen uitgroeien tot macrofages, dat zijn ook weer bloedcellen, witte bloedcellen. En die ruimen alle afval op in jouw lichaam. Dagelijks gaan er 10 miljard cellen dood. Die moeten allemaal afgevoerd worden. Maar in een... evenemententerrein met allemaal rotzooi. Vind daar maar eens even de cellen die opgeruimd moeten worden.
Ja.
Maar in een leeg, rustig evenemententerrein, hè, het voorbeeld dus van zojuist, waar niet 60.000 mensen lopen en lawaai en rook en geluid is, nou, daar kunnen die witte immuuncellen heel makkelijk die dode cellen vinden en opruimen. En als dat niet gebeurt, ja, dan ontstaan er pathologieën, ziektes. Gewoon Parkinson, Alzheimer, you name it. Dan ontstaan er gewoon misgevouwen proteïnes. Het alfa-synuclein van Parkinson. We zouden er niet te veel over hebben, maar die mechanismes, hoe dat ontstaat. Ja. Dat is gewoon ook bijvoorbeeld zo'n neuroloog als Matthew Phillips al heel duidelijk. Ja, die komen gewoon voort uit ons eigen celgedrag. De stimuli, de prikkels die wij aan ons lichaam geven, zorgen ervoor dat wij die chronische ziektes krijgen. Want... Ja. Erfelijk, dat is echt maar een paar procent.
Ja. En dus ook dingen als kanker misschien, andere leefstijlziektes.
Ja, dat denk ik wel. Waar ik bijvoorbeeld zelf over in discussie ben geweest met een collega uit Amerika. Een kankeronderzoeker in het veld wat ik interessant vind. Dat zijn dus ontstekingsmoleculen. En dan de moleculen die ontsteking beëindigen. Zijn er gewoon achter gekomen dat afval, debris van... of dode cellen, of bijvoorbeeld van chemotherapie, of van bestraling, dat gewoon uitzaaiingen, metastases gewoon bevordert. Maar als jij gewoon een goed functionerend immuunsysteem hebt, en een helder lichaam, je bent bijvoorbeeld in ketose,
ja
dan kunnen die macrofages, die witte bloedcellen, die als taak hebben, die rots weer op te ruimen, het veel beter vinden. En wat blijkt dan dus? Tumoren worden kleiner, de kans op metastases worden gewoon veel kleiner. Mensen hebben gewoon veel minder hinder na bestralingen en dat soort dingen. En dat zijn gewoon lopende experimenten. Dat is gewoon geen wappie verhaal. Dat is gewoon puur science. En ook niet één onderzoek, maar gewoon tientallen.
Ja.
En dat is gewoon echt zijn supermooie mechanismes. Maar dat werkt gewoon het beste als je gewoon een helder lichaam hebt. Helder van geest. Helder van prikkels. Gewoon... Weet je, bijvoorbeeld een hoge glucosewaarde is ook gewoon een teken voor immuuncellen om agressief gedrag te vertonen, om stoffen uit te stoten die gewoon aangeven, hé, het is hier oorlog. En dan komen uit het B-merg nog meer immuuncellen en die maken nog meer oorlog.
Yeah.
En dat doet pijn, dat voel je.
Yeah.
En dat zorgt ook voor ontregelde mechanismes, het zorgt voor ziektes die uit de hand kunnen lopen, voor... Het zijn mooie mechanismes en die kun je allemaal vangen met evolutionaire biologie. En geloof me echt, je zult echt niet kanker helen door echt alleen maar keto of de vaste te doen. Dan kan je wat meer bekijken. Maar je kunt wel ja, misschien een betere kwaliteit van leven hebben. Je kunt misschien beter reageren op een behandeling.
Ja,
je kunt...
ik kan me voorstellen dat je dat zelfherstellende vermogen van je lichaam echt kunt ondersteunen, of in ieder geval minder kunt dwarsbomen.
Ja, dat is het.
Want eigenlijk je natuur is er denk ik wel op gericht om te blijven bestaan. Om jezelf niet kapot te maken.
Nee.
Maar wij zitten daar toch een beetje tussen met al onze prikkels en input en stress. Dan gaan we dat dwarsbomen.
Klopt, en dat is echt iets heel belangrijks om te beseffen van jouw gedrag... Qua voeding, leefstijl, bepaalt hoe jouw lichaam reageert op allerlei prikkels. Of een dormante tumor. Dormant is slapend. Want ieder mens heeft tumoren in zich. Slapend, heel klein, minuscuul. Ontsnappen niet. Kan alleen ontsnappen door contact met het immuunsysteem. En heel veel mensen, ook autopsie, oudere mensen, die blijken vol met tumoren te zitten. Maar ze hebben nooit ontsnapt, omdat ze misschien een gezonde leefstijl hadden. En ik wil mensen niet bang maken, maar het helpt wel om gewoon helder van lichaam en van geest te zijn.
Ja.
Ook bijvoorbeeld Parkinson, het explodeert gewoon. Vroeger was het een ziekte van 60ers, 70ers, 80ers.
Ja.
We hebben heel veel 30ers en 40ers.
Ja.
En ze zijn gewoon opgeblazen van stress, prikkels. Om te compenseren eten ze gewoon veel en ongezond. En het zijn hele intelligente mensen, alleen de lood, hetgene wat ze aankunnen, qua prikkels, het gedrag, hoe ze ermee omgaan. Dat is ook aangeleerd natuurlijk, hè, alle verwachtingen, hoe mensen tegenaan kijken. Ah, dat ben ik nu zo uit balans. En dan heb je opeens Parkinson op je 35ste.
Ja.
Toch bizar.
Ja.
En dat zijn dingen die denk ik wel meetbaar zijn voor dat soort mensengroepen. En ik heb nog even over Parkinson hebben die niet per se het hebben gekregen door gif.
Ja.
Of door met metaal te hebben gewerkt, met mangaan bijvoorbeeld.
Ja.
Is het toch echt wel gewoon wel hoop ook met leefstijl en voeding. En het is echt niet de dwangbuis die je denkt dat het is hoor. Want mensen zijn gewoon heel gelukkig.
Ja.
Die succesvol zijn.
Ja.
Is daar echt wel perspectief op een beter leven en afremmen. Nou, genezen denk ik niet hoor. Want je hebt gewoon ook iets in je mechanisme in werking gezet.
Ja, dat is niet per se misschien te keren, te stoppen. Maar je kunt wel het remmen.
Ja, precies. Ik zeg ook wel eens, weet je, als jij die nou binnen een paar maanden leert koolhydraat, keto te eten, take it easy, bouw gewoon rustig af, bouw stress af, werk gewoon aan je dag- en nachtritmes, leer nee te zeggen, leer een beetje van jezelf te houden, heb meer aandacht voor je familie, vrienden van wie je houdt en die vervelende vriendin of die lastige buurman of diegene op Twitter die jou altijd lastig valt, skip it, weg ermee. Ja. Dan zul je zien over 3 maanden dat jij gewoon een hele andere vorm van Parkinson hebt. Die gewoon ook best wel te houden is, te comfortabel. En dan hoef je niet gelijk van 3 levodopa na 12 in een jaar. Dat is best wel doable, dat is wel te doen. En dat is wel het perspectief wat ik een hoop mensen wel kan bieden. Ik denk, als je heel ziek bent, is het wat anders. Maar ik zeg vaak, en ik zal daar ook in begrijpelijke taal uitleggen. Maar als je dat 3 of 6 maanden doet, en een hoop mensen merken dat nu in onze groep. Dan zul je zien wat het verschil is tussen... echte pathologie, dus de schade in je hersenen, hè, de dopamine neuronen in de substantia nigra, die doodgaan waardoor je Parkinson krijgt.
Ja.
Of gewoon verkeerd gedrag, expressie van die cellen, die dopaminecellen, die jou gewoon verlammen, gehandicapt maken, maar tijdelijk. Het is dan een soort senescence, een soort schijndood, hè, of een verkeerd gedrag. En dat kun je zeker beïnvloeden, en dat merken nou ook gewoon mensen die gewoon flinke non-motor symptomen hebben, depressie, darmproblemen, pijn, frozen shoulder, niet goed kunnen denken, doemgedachtes. En die kunnen nu gewoon best goed functioneren.
Ja.
En die zien het weer zitten. Ja.
Hey, je hebt het net gehad over groepen. Wat voor groepen zit jij in en wat bedoel je daarmee?
Ik ben begonnen in 2019 om lid te worden van de Parkinson Nomads groep. En dat is een groep van Parkinson mensen die op zoek is naar alternatieve geneeswijzen. De naam Nomads betekent niet dat medicatie taboe is hoor, maar gewoon ja, als het met wat minder kan of misschien net iets langer wachten. Nou, dat zouden mensen wel graag willen.
Moet
je denken aan meditatie, supplementen, Ayurveda, vasten, dat soort dingen.
Ja.
En even kijken, 2 jaar geleden toen, na de kerstdagen, toen voelde een groot deel van de groep mensen, die groep mensen zich eigenlijk niet zo geweldig. En er kwam een discussie op gang in die groep. Voel jij je ook zo wat? Heb jij ook zoveel symptomen? Ja, goed, en dat komt dus vooral door lekker eten en schranzen met de kerst. Dus ja. Je lichaam staat best wel door uit balans. Iedereen kent het gevoel, denk ik wel, hè, op de bank uitbuiken.
Zeker.
En sloom zijn. En toen zei ik van, ja, ik weet hoe het komt. En ik doe dat ook, maar meestal voel ik mij niet zo. En toen kreeg ik nog 1 of 2 reacties van mensen die dat ook zo hadden. Die deden ook keto. Ja, ik weet ook wel hoe dat komt. Het komt te veel koolhydraten, te veel. En te veel maaltijden op een dag. Nou, zullen we daar eens een groep voor beginnen? En toen ben ik erin begonnen en die andere persoon ook. En die andere groep die hield op te bestaan. En mijn groep is doorgegaan en hebben we genoemd Parkinson en ketogene leefstijl. Dus niet alleen keto voeding, maar ook leefstijl. Dus, intermittent vasten, dag- en nachtritmes, stress, you name it.
Ja.
Weet je ook wat we allemaal besproken hebben.
Dus dat is een Facebookgroep?
Dat zijn Facebookgroepen en die zijn best succesvol. En in het begin was ik een beetje een van de weinigen. We hebben nu echt 150 personen die aan die Parkinson en ketogene leefstijlgroep deelnemen.
Ja.
50 zijn min of meer actief en dat gaat van een klein beetje low carb en proberen gezond te doen tot ultra carnivore, 23 uur per dag vasten in één maaltijd. Die zitten er ook tussen. Ja. Die voelen zich vaak geweldig. Het is geen reclame, het is geen dwangbuis, maar die zitten er wel tussen. En ik ben er zelf ook bijna wel zo één.
Ja.
Alhoewel ik me wel af en toe nog een cheat voorloof, maar dat had ik al gezegd.
Hmm.
Ja, dat is gewoon een hele mooie mix van hele leuke mensen. En dat zijn allemaal slimme mensen. Mensen met een goede baan. Of die academici of bestuurders. Het zijn wel vaak mensen die ook gewoon echt keihard gewerkt hebben.
Ja.
Dus het komt dat stress en dat prikkelthema weer naar boven. Of die ingewerkt hebben en een trauma. Bijvoorbeeld een kind verloren.
Hmm.
Of bijvoorbeeld keihard gewerkt hebben en mantelzorg gedaan hebben. En toen ging die vader dood. Ja, en toen kwam de Parkinson naar boven drijven. Dat soort verhalen. Dus je ziet ook een bepaald patroon. En, maar toch willen die mensen vaak niet gelijk massaal aan de medicatie. Want iedereen kent het beeld wel van dat trillende mannetje. En ja, dat beeld was ik ook heel bang voor.
Ja.
Die dystonie, hè, die onwillekeurige bewegingen die je vaak van medicatie krijgt. En ik ben echt niet tegen medicatie.
Mm-hmm.
Want het is gewoon echt wel belangrijk. Ja, dat was voor mij zo'n schrikbeeld dat ik dacht, ik ga dit doen. Ik zie wel. En ik wist ook wel dat er wel een basis in zat. En dat is nu voor steeds meer mensen ook wel een idee wat wel aanspreekt. Want je wil gewoon kwaliteit van leven.
Ja.
Dat werkt heel goed. We hebben echt groepen. Nou, de laatste maanden zijn er steeds meer mensen die echt mega enthousiast zijn. Vaak wel een pittige opstartfase. Dat ken je misschien zelf ook wel. Maar als mensen dan toch doorzetten, en dat is ook echt het zwaarste, dan komen er vaak prachtige verhalen uit. En er zit zo'n mooie synergie in. Mensen coachen elkaar, steunen elkaar.
Goed.
Ja, ik raak er niet over uitgepraat. Sorry.
Geeft niks. Zo'n pittige opstartfase, daarmee bedoel je, als je zeg maar echt je leefstijl wilt veranderen, dat kan gewoon lastig zijn in het begin. Dat kost gewoon een paar maanden voordat je er zelf ook echt de vruchten van plukt. En gedrag, gewoontes veranderen, dat kan gewoon best lastig zijn. Dus dat is ook een heel proces.
Dat is het echt, want het lichaam doet natuurlijk in het begin wat meer zeer. Je hebt trek.
Ja.
Soms krijg je wat meer trillingen op, word je wat stijver.
Ja.
Sociale omgeving, we hebben het allemaal al besproken. En dat is best veel samen. En daarom is het vaak ook wel fijn als een partner meedoet. Als het een beetje begrip is. En het is ook fijn als je een podcast zoals die jou hebt. Dat je een verhaal van een ander kunt horen.
Ja.
Of een boek kunt lezen. Of gecoacht wordt. En ja, dat werkt heel goed. En het is ook een beetje zo'n vicieuze cirkel weer. Omdat er steeds meer mensen zijn die succes hebben.
Ja.
Durven steeds meer mensen dat.
Ja.
Hebben mensen meer doorzettingsvermogen.
Ja. Zo help je elkaar ook.
Ja, je hoeft het ook niet gelijk allemaal zelf uit te vinden. Want dat merkte we ook wel bij de carnivore groep in het begin. De carnivore Nederland, waar ik ook lid van ben. Ja, in het begin waren het heel veel mensen met magere biefstukjes. En die dan nog vroegen van, en welke groente mag ik dan wel eten? En daar was ook gewoon helemaal geen kennis. En nu na een paar jaar zitten er zoveel succesvolle mensen die gewoon lezen en schrijven kunnen met carnivore. Wat niet per se iets is wat ik altijd voor ben. Misschien een deel van de tijd, maar niet altijd. Maar dat het versterkt elkaar en dat is gewoon heel fijn. En iedereen is ook welkom in de groep. Je hoeft echt niet keto of low carb te doen. Lees gewoon lekker mee. En leg je verhaal neer. Zoek steun. Niet te reageren.
Ja.
En dat doen de meeste mensen ook. Maar ik krijg ook ontzettend veel e-mails, messenger berichten van mensen die toch wel over de streep willen worden getrokken. een klein beetje een steuntje nodig hebben.
Ik snap het.
En, ja. Nou, dat gaat heel goed. Ja.
Oké, ik zal de link naar die groepen ook delen in de show notes.
Mm-hmm.
Jij hebt alles uitgeschreven in
Klopt.
Een nieuw protocol. Waar kunnen mensen dat vinden? Of hoe kunnen ze daar aankomen?
In de genoemde Facebookgroepen, dan kun je dat downloaden. Maar als je dat nog niet wil of kunt, dan stuur me gerust een mailtje. En dat is mail@immunoresolvent.com.
Dat zal ik ook opschrijven, zeker.
Ja, en dan stuur me een mailtje en dan stuur ik je toe. En het kost niets, het is allemaal gratis. En mocht je vragen hebben, stuur me gerust een mailtje of een messengerberichtje.
Okay.
Ik kan niet altijd beloven dat ik snel reageer, want ik ben best druk. En ook in mijn geval, ik moet doseren.
Ja, stressreductie.
Maar ik reageer altijd terug. En het is ook gewoon belangrijk om te beseffen dat... weet je, je moet het dogma gewoon doorbreken dat alles afhankelijk is van medicatie en de dokter. En die zijn gewoon geweldige mensen. En medicatie heeft echt een functie. En je moet er gewoon zelf verantwoordelijkheid nemen voor je gezondheid. En gewoon nadenken, hoe is het bij mij gekomen? Niet uit schuldgevoel, maar gewoon... Nou, mechanismes. En het is ook wel handig als je daar wat kennis hebt, bijvoorbeeld zoals uit mijn boek. En probeer het gewoon eens een paar maanden. En zoek steun, zoek support. En dan leid je misschien wel een veel comfortabeler leven. Welke ziekte je ook hebt. Of zelfs als je geen ziekte hebt. Want...
Dat denk ik. Ik heb geen enkele ziekte.
Ja.
En het brengt mij ook een hele hoop om
daar
naar te kijken. En daarmee aan de slag te gaan. Ja.
En ik hoop ook gewoon dat mensen als Bas Bloem, een geweldige neuroloog, ons visitekaartje van Nederland, dat hij had de laatste geloof in levensstijl, dat hij ook gewoon beseft dat je gewoon je ziekte voor zo'n groot deel kunt beïnvloeden. In ieder geval de non-motorsymptomen.
Ja.
Met de motorsymptomen is het wat lastig, alhoewel het voor mij redelijk succesvol is.
Ja.
Dat we daar gewoon echt wel een goede draai in kunnen geven. Het kost niets, er zitten in principe geen bijwerkingen aan, het kost wat discipline, wat tijd. En ja, daar kunnen we zo'n grote slag mee slaan. Dus dat wil ik de mensen meegeven.
Ja, mooi.
Dat is het eigenlijk. We hebben ook bijvoorbeeld ook wel meer medici in de groep. Een handjevol die zelf daar ook naar geïnteresseerd zijn.
Ja.
Ook met een neuroloog in Nieuw-Zeeland. Ja, dus de interesse is wel. Maar het is ook echt wel een dogma. Want artsen zijn echt wel bang voor de buitenwereld. Voor protocollen. Om gecanceld te worden.
Ja.
Wat echt niet nodig is, want het gaat om onze eigen biologie. En ik ben heel, heel gelukkig. En ik begrijp mezelf beter. En, weet je, en mijn vrouw zegt ook altijd, jij bent veel aardiger als vroeger.
Ja.
Dat is een geweldig compliment.
Wat fijn, ja.
Ja, dat is een mooie afsluiting misschien ook al.
Ja, zeker. Ja. Oké, leuk. Herbert, ontzettend bedankt. Ja, heel fijn.
Charlotte, ook bedankt voor de kans. En oké, tot ziens.